En dan, zoals ik al zei, enkele mensen hier rond onze zondagmorgentafel. Wij praten vandaag met diabetespatiënten, of laat ik het beter zeggen met een gezin waarvan iemand leidt aan suikerziekte. En dan stel ik graag aan u voor, we gaan gewoon voornamen gebruiken vandaag, Cécile, Remy en dan ook nog een mevrouw die komt spreken in naam van de Belgische Vereniging voor Suikerzieken. En dat is Magda. Ja, beste mensen, jullie komen uit de streek van Maldegem. Misschien om u een beetje meer vertrouwd te maken met de luisteraars, misschien toch eens iets zeggen over jullie levenswandel eigenlijk. Wat doen jullie in het dagelijkse leven?
Ja, voor het ogenblik ben ik op rust gesteld. Voordien was ik kleuterleidster, maar door mijn geval van suikerziekte ben ik moeten stoppen met werken, ongeveer 2 jaar geleden. Ik ben al suikerziek vanaf 1973, dus zo'n 13 jaar ben ik suikerziek. Om te beginnen hebben ze geprobeerd met tabletten, een behandeling met tabletten. Na ongeveer een jaar en een half lukte dat niet meer en dan moest ik beginnen insuline gebruiken. Vanaf februari 1975. Ik heb ongeveer 6 jaar weinig of geen problemen meegemaakt. Maar daarna, in 1981, heb ik een longontsteking gekregen. En door die besmetting was het suikerpeil niet meer op peil te houden. Ik heb dan verschillende soorten insuline geprobeerd, maar het was allemaal boter aan de hals feitelijk. Dan van de ene kliniek naar de andere. En uiteindelijk zijn we in het AZ in Leuven beland, waar ze geprobeerd hebben om alles op punt te stellen. Dat is wel gedeeltelijk gelukt, ook met weer andere soorten insuline. Maar ja, feitelijk werken kon ik niet meer, geen wel spijtig is. Maar als ik thuis ben, dan gaat het toch gemakkelijk om de toestand een beetje onder controle te houden.
U hebt daarbij ook onderstelling de steun van uw echtgenoot. Benieuwd, wat doe jij in het dagelijkse leven zo?
Ja, ik ben werkzaam in een groot grensbedrijf. En ja, 44 jaar en zoals mijn vrouw juist gezegd heeft, hebben we dus een aantal jaren problemen met dus, gevallen van suikerziek. Het ogenblik gaat alles betrekkelijk goed eigenlijk. We hebben wel al veel problemen gehad en tot overmaat van ramp eigenlijk, over een jaar en een half terug is onze zoon, die dus nu bijna 20 jaar is, ook suikerziek geworden.
We kunnen wellicht twee soorten problemen onderscheiden. Allereerst de medische problemen, dat vergt dus een medische begeleiding, zo'n ziekte. Maar daarnaast ook maatschappelijke problemen, problemen met jullie omgeving, met familie en zo meer. Maar laat ons mevrouw Magda, laat ons eerst misschien nog eens voor die luisteraars die misschien niet de vorige keer hebben geluisterd, nog eens heel kort en op een niet al te technische manier verduidelijken wat de suikerziekte is.
Ja, ik zal het uiteraard heel kort moeten doen. Een suikerzieke is eigenlijk iemand die zelf geen insuline meer produceert langs de pancreas. Dus, en die dus kunstmatige insuline moet krijgen.
Mm-hmm. Dus een pancreas die niet meer werkt of die onvoldoende werkt?
Onvoldoende werkt, ja. Ja. Sommige mensen dus van een oudere leeftijd kunnen zich wel behelpen met medicatie, maar jonge mensen is het over het algemeen van de eerste keer inspuiting.
Mm-hmm. En dat kan om het even welke leeftijd beginnen?
Er zijn zelfs, als nu bij de geboorte ontdekt wordt, dat kan ik nu eigenlijk wel niet zeggen, dat is natuurlijk een medisch aspect. Maar toch kindjes, vanaf 4 maanden weet ik toch kindjes die dat hebben. Dus dat wordt dan natuurlijk...
En dan de erfelijkheid speelt daar...
Het schijnt dat dat wel een zeer grote rol speelt, maar in hoever dat eigenlijk volledig erfelijk is, ja, dat, die opzoekingen zijn nog wel fel bezig, hoor.
Wat ons ook verwonderde, toch frappeerde, dat is dat jullie geen alleenstaande gevallen zijn, de frequentie van voorkomen, dat is eigenlijk reusachtig, hè?
Ja, ja.
Misschien hebt u daar ook nog wat cijfers over. We hebben die vorige week, of 2 weken geleden, denk ik, al eens gegeven.
Het waren zo'n 2000-tal, meen ik,
in het medische land. Ja, ja.
Wat toch bijna 2% was, geloof ik.
Bijna 2%.
Van de bevolking. Cecile, bij jou is dat dus zo'n 13 jaar terug. Even de micro's goed zetten. 13 jaar terug begonnen.
Ja.
In een tijd, ja, 13 jaar terug, als we een rekensommetje maken, toen was er wellicht nog geen BWS en was er misschien ook niet zodanig veel bekend rond suikerziekte. Hoe is dat, misschien een kleinere, was er toch al een BVS?
Ja, er was wel een BVS in nationaal verband,
maar niet in de streek.
Maar niet in de streek. Ja. Dat is pas sedert mei 85 dat wij van start gegaan zijn.
Hoe is dat voor jou in zijn werk gegaan dan? Laat ons eerst dus medisch bekijken. 13 jaar terug stond jij nog in het onderwijs.
Ja.
En op een dag werd je dus gewaar wellicht dat je dus suikerziekte ging hebben.
Ja, natuurlijk. Ik had voortdurend enorme dorst. En drinken en nog eens drinken. Maar die dorst gaat daarmee niet over. En dan natuurlijk voortdurend urineren. Zoiets is niet normaal en dan gaat je maar bij de dokter. Ja.
En voel je je daar ook ziek op dat moment? Of
nee, ik moet niet zeggen, je voelt je misschien wel tamelijk moe. Ja, je bent wel moe. Maar anders, kom. Ja, kom. Maar anders, ja. Kom. Maar bij de dokter natuurlijk. Daar kwam het trap op de proppen. He. Suiker en ooggraad natuurlijk. En dan het eerste wat ze doen is, ja, dieet volgen. En proberen met tabletten. Dat is in het begin tamelijk goed gelukt, moet ik zeggen. Maar na verloop van ongeveer 1,5 jaar, dan was er niks meer aan te doen. Dan begon ik weer enorme dorst te krijgen en mager te worden.
Mm-hmm.
En dan moest ik binnen in het ziekenhuis. En dan heb ik moeten beginnen insuline gebruiken natuurlijk.
Hoe heb je dat aanvaard voor jezelf?
Och ja, ik had altijd gezegd, terwijl ik nog tabletten aan het nemen was, ja, al goed, als ze mij maar geen spuit in mijn zak steken. Ja, als ik maar geen spuit moet gebruiken, maar ja, je moet er wel mee doorgaan, je kunt niet anders, je moet het aanvaarden. En ik heb er eigenlijk niet zoveel bij nagedacht. Want ja, ik voelde mij enorm goed. Voordat ik moest insuline gebruiken, was ik moe en ja, en daarna voelde je enorm fit, een heel ander mens. En daarom denk je niet zozeer aan, ja, wat is het nu eigenlijk? Je denkt alleen maar, ik ben veel beter nu.
Is er daar ook een angst voor het onbekende, voor de toekomst? Bij, omdat het beeld dat vele mensen nog hebben van mensen die suikerziekte hebben, dat is dat die dan blind zijn of dat die allerlei nevenkwalen daardoor ontwikkelen. Speelt dat door je hoofd dan op dat moment?
Nee, bij mij eigenlijk niet, want in die tijd spraken ze daar eigenlijk niet zoveel over nog. Nu doen ze dat veel meer over al die nagevolgen spreken, maar in die tijd, ik heb er eigenlijk nooit zoveel over.
Ik heb een indruk eigenlijk dat je dat een beetje voor u uitschuift. Excuseer. Dus u denkt, ja, het zal wel allemaal zo ver niet lopen, hè? Dus waarom zou ik blind worden, waarom zou ik eigenlijk meer dan een ander eigenlijk problemen hebben met dat suikerziek zijn, hè? Dat is naar mijn idee de reden waarom dat je zegt, ja, ik moet vooruit, dat zal wel niet gebeuren, hè? Die nevenverschijnselen.
Ja, en dan ook voor jou, meneer, en voor de ganse familie was dat toch wel een serieuze aanpassing wellicht?
Ja, dat vergt een serieuze aanpassing. Je moet eigenlijk een beetje op de klok gaan leven eigenlijk. Het is allemaal met geregelde tijdstippen. Dus morgens vast uren om te ontbijten. Proberen dus middags terug binnen een bepaalde tijd maaltijd te nemen.
s'avonds terug. Je moet werkelijk een beetje vooruitzien en zien wat je doet als ook in een gezin eigenlijk. Hè. Dus het ganse gezin moet daarmee samen aan werken, of anders lukt het niet.
Heeft dat lang geduurd, die aanpassing van jullie gezinsleven eigenlijk aan die nieuwe situatie?
Nee, eigenlijk niet zo lang. Nee. We waren daar tamelijk vlug, ja.
Dat gaat vrij vlug, vind ik.
Ja.
Omdat, ja, je moet eigenlijk, hè, geen verdere kans. En zeker als je nog gaat werken eigenlijk, je moet een bepaald uur, je moet opstaan, je moet vertrekken. Ja, het enige dat je moet doen is eigenlijk wel vooruitzien, ook al ga je een avond weg of zo, naar het toneel of ik weet niet iets, of naar de cinema, dat je dus desnoods een tussenmaaltijd meeneemt, dat je suiker bij je hebt. Als je nog moet eten, dat je je insuline meeneemt en dat je dat dan ergens op een andere plaats inspuit.
Heb je ook niet de neiging in het begin dan vooral wellicht om je te gaan isoleren als patiënt?
Ja, ik heb dat zelf wel voor gehad, ja. En nog altijd trouwens. Vooral als ik moet een boterham eten ergens. Als ik ergens ben, dan zou ik nog rap wachten tot het licht uitgaat of iets. Ik durf wel... Maar zo zijn ze misschien wel niet allemaal, want onze zoon is helemaal anders. Die komt er gewoon vooruit dat hij een boterham moet eten. Die zit daar niks mee in. Dat zal misschien ook het karakter zijn dat verschil heeft.
Misschien kunnen wij over die praktische inrichting dan van jullie leven zo dadelijk nog iets meer vertellen. Maar ik denk dat we nu misschien wel eens aan een muziekje toe zijn. En dat wordt dan gestart door onze technicus van dienst vandaag. Dat is zoals altijd Andy Hoogland. En dat was een nog vrij jonge Demis Roussos in de tijd toen hij nog samenspeelde met een groep die luisterde naar de prachtige naam Aphrodite's Child, Rain and Tears.
We gaan nog eens terugkomen, toch wel, want we gaan er een beetje vlug over. En die zijn niet klein, die problemen die zich stellen voor mensen met suikerziekte. Misschien nog eens concreet het medische. Je moet dus constant elke dag inspuiten. Dat gaf wellicht vooral in het begin serieuze problemen.
Ja, dat mag je wel zeggen. Want in de tijd dat ik suikerziek geworden ben, dan kwam je naar huis uit de kliniek. En de laatste dag voor je naar huis kwam, dan zeiden ze, ja, nu moet je maar zelf inspuiten. En je had dat nog nooit gedaan, je had nog nooit de spuit in je hand genomen en... Natuurlijk, de eerste dag als je thuis was, dan ging dat mis.
Dat was moeilijk. En ook de wegwerfspuiten, dat was dan nog niet in de handel. Dat waren nog de gewone klassieke glazen spuiten met een grote naald, zoals je bij de dokter in de tijd gewend was. En dat werd nauwelijks aangeleerd in de kliniek. Die techniek om...
Je werd gewoon met dat...
Je werd gewoon met een spuit en met uw insuline en met... Kijk, zijn ene keer voorgedaan en zo gaat het en probeer het maar. Hè. Dat is echt ervaring dat wij daarmee gehad hebben.
En hoe hebben jullie dat dan eigenlijk geleerd? Proberen geleerd. En missen en...
Nee, ja, gelukkig was mijn man... Ja, die wist van aanpakken en die zei, je moet het iemand doen... Dus zal ik het maar doen. Hij had ook nog nooit de spuit in zijn handen gekregen vroeger, maar dus hij deed het maar en het ging. Maar natuurlijk was ik dan volledig van hem afhankelijk. Dat was ook niet ideaal.
Dat kon zo niet blijven duren, voornamelijk omdat ik ook af en toe eens van voor mijn werk weg was. En een drietal maanden heb ik dat dan maar gedaan iedere morgen. En dat was dan in de tijd maar één inspuiting, alleen 's morgens. Ja. Maar dan na 3 maanden heb ik gezegd, ja kijk, je moet het zelf aanleren, die technieken. Want als ik er niet ben, of als ik zelf in de kliniek moet, of ergens naartoe ben, dat kan toch niet. En zo heeft mijn vrouw dat dan toch eindelijk wel gedaan.
Hoe gaat dat, zonder dan al te luguber te gaan worden, hoe gaat dat concreet in zijn werk, dat inspuiten? Is dat pijnlijk bijvoorbeeld?
Nee, dat is eigenlijk niet pijnlijk. Tenminste, het is maar onderhuids en het zijn hele... Super fijne naaldjes, dus vooral die wegwerfspuiten nu, die zijn enorm fijn. Je moet wel zorgen dat je niet na elkaar op dezelfde plaats inspuit. Altijd een bepaalde ruimte tussen laten. En dan brengt dat geen speciale problemen mee. Pijn doet het niet, nee, dat mag het niet zijn.
Misschien eens vragen aan Magda, misschien weet jij daar wel meer over, hoe de trend nu is. We horen dat was toen 73, toen Cecile in het ziekenhuis werd opgenomen. En die mensen werden toen eigenlijk met spuit en al het veld ingestuurd en trek maar je plan. Is daar nu een verandering al in vast te stellen, in de aanpak in de ziekenhuizen en zo, of hangt dat af van kliniek tot kliniek?
Wel, ik denk wel, ik heb natuurlijk ervaring met de kliniek waar ik opgenomen geweest ben in de tijd. Daar kom ik nu nog wel regelmatig, maar als er nu patiëntjes binnenkomen, ook jonge patiëntjes, worden daar door de dokters heel goed over ingelicht. Ook hoeveel moeten ze inspuiten, hoe moet ik mijn inspuiting berekenen, want de ene dag is dat ook al meer dan de andere dag. Als ze bijvoorbeeld naar school gaan, als ze moeten gymmen of als ze sport moeten gaan doen, zullen ze zich 's morgens iets minder moeten inspuiten, omdat ze meer activiteit verwerken. Maar als ik dus opgenomen geweest ben, de tweede dag heeft de dokter gezegd, luister mevrouw, het is zo, jij zult u moeten blijven inspuiten, leer het alsjeblieft van de eerste dag. Hij heeft me de spuit gegeven en onder toezicht van de verpleegster heb ik dan van in het begin gespoten. De eerste dag niet, omdat natuurlijk de onderzoekingen nog aan gang waren, maar vanaf de tweede dag, vanaf de eerste inspuiting dat ik moest krijgen, heb ik zelf gedaan. Dus ik vind dat ze nu toch wel, als ik nu mevrouw hoor, sinds 13 jaar, dat ze nu toch wel veel beter ingelicht worden. Dat denk ik toch
kan
wel.
Daar kan ik van inkomen, want dus, zoals ik al gezegd heb, onze zoon is het nu ook bijna 2 jaar. En die gaat dus ook naar een andere kliniek hier in de streek. En ik moet zeggen dat ze daar prachtig de mensen daarop voorbereiden. Dat klopt.
Ja, mevrouw, u stond in die tijd nog in het onderwijs, 13 jaar terug. Je bent maar pas 1,5 jaar, meen ik, begrepen te hebben, gestopt daarmee.
Ja.
Dat betekent dat je dan toch nog ruim 10 jaar met de ziekte in het onderwijs hebt gestaan. Gaf je geen problemen?
En dat gaf eigenlijk geen problemen, nee. Er kon eigenlijk nooit iemand weten dat ik suikerziek was, want dat was gewoon, ja, 's morgens inspuiten en dan naar school natuurlijk tussenmaaltijd meenemen, maar ja. Dat is iets gewoon, feitelijk. Ja, als je op de speelplaats bij de kinderen loopt, hoeveel kinderen eten er geen appel?
Ja.
Dus als je ook een appel eet, dat is, ja, niemand zal er zeggen, waarom eet de juffrouw een appel? Dat is iets heel gewoons. Dus ik heb daar nooit problemen mee gehad. Ik zeg ja, tot ik een longontsteking gekregen heb. En dan hebben ze mij gezegd dat het van die besmetting kwam. En nadien pas ik nu altijd heel goed op. En onze zoon ook trouwens, wij laten ons altijd inspuiten tegen de griep, omdat iedere besmetting eigenlijk slecht kan aflopen.
Inderdaad wel een probleem als je dus verkouden wordt of als je grieperig wordt, dat dus je suiker vrijwillig ontregeld is. Hè. En dat duurt dan toch, uit onze ervaring, een maand tot 6 weken al voordat je terug op peil staat.
Ben je daar in die tijd ook vooruitgekomen dat jij suikerziek waart? Of heb je dat meer achtergehouden? Ben je meer in een soort taboesfeer gaan leren?
Ja, min of meer toch wel. Ja, op school wisten ze het natuurlijk allemaal. En waar ik woonde dan.
En in de familie eigenlijk ook.
In de familie,
eigenlijk, want
ja.
Dat stelt soms ook wel problemen. Dus bepaalde mensen eigenlijk, die met de beste bedoeling gaan u een aantal zaken voorzetten. Die eigenlijk niet zo geschikt zijn om op te eten of zo. Hè. Dus je moet wel op je voeding letten. Dat is
hoe zou dat algemeen zijn, denk jij?
Dat is wel een algemene reactie die ik krijg van de mensen die bij mij komen. Dus omdat ze bij mij om testmateriaal moeten komen. Dat er problemen zijn, nu vooral met die feestdagen ook. Och ja, eet een klein beetje taart. Daar zit niet veel suiker in, we hebben ervoor gezorgd. Maar alle suiker is te veel. Dus die mensen zouden, hoe goed dat ze het ook bedoelen hoor, ze zouden beter zorgen dat ze een stuk vers fruit in huis hebben.
Mm-hmm.
Als ik bijvoorbeeld ergens ga en het dessert neem ik nooit, ik zeg, heb je geen appelsien of heb je geen appel? Dus dat mocht je nemen, maar suiker, alle suiker is te veel, dus. En daarvoor is het ook goed dat je het kenbaar maakt aan de mensen. Dan kunnen ze erop inspelen en dan staan ze ook niet voor een voldongen feit, och, we hebben nu niks voor haar. Dat is ook competent voor iemand die ontvangt.
Hmm.
Mm-hmm. Maar ja, psychologisch eigenlijk vind ik het toch ook wel belangrijk dat je toch af en toe een keer buiten de band springt. Al was maar eens een stukje taart nemen met de groep. Als je dat dan eigenlijk incalculeert in je andere voeding, is dat niet zo belangrijk eigenlijk. Maar dan eet je dan maar een boterham minder of iets wat anders minder. Natuurlijk, als je het als toemaatje gaat gaan nemen, is het uit ten boze.
We gaan nog eens over naar een van de platendraaiers en daar valt iets te horen van, eens kijken naar De Hoes van Roy Orbison.
Zo, Roy Orbison. We waren daarnet bezig te spreken over de voeding en zo. Het eten van een dessert al dan niet. Wat ik zo onthoud uit al hetgeen jullie gezegd hebben, dat is de grote regelmaat waarmee jullie leven moet georganiseerd worden. Het komt mij over dat dat een van de centrale punten is die een gezin waar diabetes voorkomt, moet rekening mee houden. Eigenlijk met dat vooraf plannen altijd. Kun je daar misschien eens iets meer over zeggen?
Ja, het is van enorm belang dat je op tijd dat stond eet. Het is goed te verstaan omdat je insuline inspuit en die insuline wacht niet totdat je eet of totdat je niet eet. Die insuline werkt constant voor, dus moet je op tijd voldoende eten innemen om te voorkomen dat je in de coma raakt. Dat je dus te weinig suiker in het bloed krijgt.
Concreet betekent dat dus iedere dag eigenlijk op hetzelfde uur, middagmaal, niet zeggen we gaan vanavond dus uit en weten dat we al om 9 uur als we thuis komen of zo.
Nee, dat moet je niet doen.
Dat probeer te vermijden. Je moet dus zo horizontaal mogelijk alles proberen te houden. Dus zo vlak mogelijk en zo regelmatig mogelijk je voeding te nemen en je in te spuiten op hetzelfde moment. Want de dag nadien heb je dan een terugslag. Hè? Als je dus om 9 uur je nu zou inspuiten vanavond, maar dan volgende dag, wanneer moet je het dan gaan doen eigenlijk? He, dus als je dan om 8 uur opstaat, ja, moet je dan eigenlijk dan toch ook terug een beslissing nemen hoeveel moet ik inspuiten. Kun je wel met een toestelletje meten hoeveel dat je staat eigenlijk. Ja, dan moet je dan toch terug gaan aanpassen. En dat wordt dan weer een cirkeltje waar je niet meer uit geraakt.
En dan hetgeen jullie eten. Is dat echt een zwaar dieet om van omver te vallen of... Vinden jullie dat eigenlijk best aangenaam en gezond misschien?
Ja, feitelijk, hetgeen wij eten, dat maakt niet zoveel verschil uit met wat andere mensen eten. Alleen wij vermijden zoveel mogelijk vetten en suiker natuurlijk. Mm-hmm. Maar anders, och ja, bij ons thuis wordt het eten klaargemaakt voor... Dus wij zijn met 2 die suikerziek zijn en de... Andere 2 mensen die bij ons thuis zijn, eten hetzelfde voedsel van ons. Het wordt op dezelfde manier klaargemaakt. En zij zijn daar tevreden mee. Ik denk dat dat misschien voor iedereen wel goed zou zijn om zo...
Ja, ik kan mijn best indenken, moest een normaal gezond mens die voeding nemen, dat hij zich zeer fit en zeer gezond zou voelen eigenlijk. Er zouden er veel minder dikke rondlopen.
Dus vet vermijden en suiker vermijden.
Ja.
Maar voor de rest is dat best... Natuurlijk, de hoeveelheid dat je eet, die speelt ook wel een rol. Een suikerzieke wordt afgesteld op een dieet van 2000 of 3000 calorieën, naar gelang de activiteit dat hij heeft, of de ouderdom, maar voor de rest.
Ik vraag maar hoor, als je nu bijvoorbeeld bij vrienden bent en er wordt een drankje gepresenteerd, alcoholische dranken, kan dat ook? Of?
Ja.
Dat kan. Maar ook met mate, zoals verdienen het met mate.
En versnaperingen, ja, dat weten wij. Dat zijn meestal nogal zoeterige stoffen. Dat is dan misschien wel te mijden.
Ja.
Ja.
Chocolaatjes en dergelijke dingen.
Ja, dan maak je best niet te veel gebruik van.
Ja, en je moet ook geen illusies maken eigenlijk van die artikelen, dus die reformartikelen en al. Dus dat is eigenlijk allemaal eigenlijk meer eruit een boze dan dat het goed is. Dus die regimeartikelen die je in de winkels en gespecialiseerde zaken kunt kopen eigenlijk, dat, ja, in feite zeg ik ook best dat je dat niet gaat gebruiken. Mm-hmm. De dood normale zaken nemen, zoals iedereen eet.
Eten jullie liefst thuis?
Ja.
Dat is het gemakkelijkst, hè. Mm-hmm. Je kunt doen wat je wilt.
En wat dan als je dan toch eens op verplaatsing speelt, bij vrienden of op restaurant ofzo?
Ja, bij vrienden is dat misschien nog niet direct een probleem, omdat de meeste vrienden van ons, die weten dat. Die gaan er geen aanstoot aan nemen als je zegt, ja, wij moeten ongeveer tegen 5 uur of 6 uur eten eigenlijk. Maar ja, dat is dan klaar. Maar op restaurant is dat wel, geeft dat wel dan soms problemen eigenlijk. Omdat je, ja, er zijn weinig restaurants die bijvoorbeeld om 6 uur 's avonds gaan al serveren. We hebben onlangs nog voor gehad, ze gingen maar open om 6:30. Maar voor je dan iets tussen de tanden krijgt eigenlijk, moet u dan nog inspuiten, veelal, want je moet, ja, moet terug je spuit meenemen. Kan dat soms voor problemen zorgen?
En op reis bijvoorbeeld?
Ja, op reis, ja. Dan moet je eigenlijk best uitkijken naar, ja, naar de studio of iets waar je dan misschien zelf terug iets kunt doen. Alhoewel dat je in bepaalde landen, zoals in Duitsland eigenlijk, al perfect diabetisch menu kunt krijgen. Die staat gewoon op de kaart. Dus, maar de spijskaart, de vraag, staat er gewoon op.
We horen dus dat het voor veel zaken en vooral dan voor voeding toch wel aangewezen is om bekend te maken, om openbaar te maken dat je dus die ziekte hebt. Maar dat zal niet altijd zo zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld in de werkomstandigheden. Dan is het wellicht beter dat je dat verzwijgt, dat je suikerziekte hebt.
Ja, eigenlijk, volgens de wet mocht je het niet verzwijgen, hè, want dan kun je dus gesanctioneerd worden door uw patroon eigenlijk, en valt het in geschriften of het een of het ander. Dus je zou het in principe moeten zeggen, alhoewel dat een aantal mensen het kiezen van het te verzwijgen, omdat ze dus een job zouden kunnen behouden ofzo.
In sommige gevallen kan het inderdaad misschien gevaarlijk zijn, echt gevaarlijk.
Het kan in sommige gevallen kan het echt gevaarlijk zijn. En als je bijvoorbeeld in coma gaat, terwijl dat je met je auto rijdt, ja. De bocht die verlegt zich niet, hè. Je gaat gewoon door de bocht en wat er staat neemt je mee.
Ja, Magda, heb jij daar ervaring mee met mensen die bij jou komen, die bijvoorbeeld door die suikerziekte hun werk verliezen?
Ja, ik heb nog niet zo heel lang geleden een jonge gast bij mij op bezoek gekregen. En die werkte 2 x 6 maand in stagecontract in een grote firma in het Gentse. Die had geen enkele dag afwezig geweest, maar na het stagecontract, ja, krijg je vaste benoeming, ofwel stopt je ermee. Dus met die vaste benoeming was er automatisch geneeskundige controle. Waaronder ook urinecontrole, daar hebben ze suiker ontdekt. Die jongen heeft zijn werk kunnen vergeten. Dat vind ik echt jammer, dat was een jongen van 3-24 jaar. Nee, die had een jaar gewerkt in diezelfde firma, nooit afwezig geweest. Die dacht, ja, dat gaat voor mij geen probleem zijn. Want andere mensen zijn ook ziek. Hoe dan ook, maar andere mensen kunnen ook ziek worden. En die jongen heeft toch zijn werk kunnen vergeten. Dat is nu 2 jaar dat hij werkloos zit.
Ja, ik ben eigenlijk, hier in Malsham ook een geval van een jongen, is 3-24 jaar, en die kon niet aan de slag, omdat hij dus in een zaak hier in Malsham in ploeg moest werken en dat niet kon.
Dat kan ook moeilijk voor suikerzieke mensen in ploeg werken, omdat die regelmatig onderbroken worden.
Dat niet kunnen, dat zou ik niet zeggen. Je moet natuurlijk terug je gaan aanpassen en het zal wel een serieuze aanpassing vragen. Maar het is eerder een taboesfeer die door bepaalde mensen... Ja, het is meer de onwetendheid door uw omstaanders eigenlijk, hè, die niet goed weten waarom het gaat en die denken direct oei oei oei. Dat daal ik hier op mijn nek. En ik vind dat eigenlijk ongepast.
Het is misschien zo dat slechts voor een beperkt aantal beroepen eigenlijk er gevaar is. Maar voor een hele reeks andere jobs,
ja,
dat er eigenlijk geen enkel risico in zit.
Een suikerzieke chirurg eigenlijk dat niet kan. Mm-hmm. Omdat bijvoorbeeld, u kunt op voorhand niet weten hoe lang dat een operatie gaat duren. U kunt er met een operatie starten, dat kan 2 uur duren, dat kan 3 uur, dat kan 4 uur, dat kan 5 uur duren. Ik kan me moeilijk voorstellen dat hij een arts zegt, ja, ik kan u een kwartiertje stoppen, dan kan mijn tussenmaaltijd nemen. Dat kan bijvoorbeeld niet, hè. Of bijvoorbeeld een suikerzieke piloot die daar toestanden kan krijgen. Dat zie ik niet voor mogelijk, maar er zijn vakberoepen eigenlijk waar er geen enkel probleem moet zijn.
Stel nu dat je die regelmaat heel goed volgt, dat je leeft volgens het boekje, om het zo te zeggen. kunnen dan nog die vervelende complicaties optreden? Ben je daar nooit van gevrijwaard?
Eigenlijk niet. Ja, het zal misschien wel verschillen van de ene patiënt bij de andere, maar ik heb het aan de lijve ondervonden. Op de meest onverwachte ogenblikken treedt dat op, dat je in één keer te weinig suiker krijgt. En dan, ja, als er dan iemand bij u is, want nu in mijn geval, ik mag nooit alleen thuis zijn. Er moet altijd iemand bij mij zijn. Dus als het voorkomt dat ze mij kunnen helpen, omdat ik het zelf niet voel aankomen. Er zijn veel mensen die het wel voelen aankomen, maar ik ben nu een van die gevallen. Ik voel het niet aankomen als ik te weinig suiker krijg en dan moet er iemand bij mij zijn anders.
Misschien nu wel een uitzondering eigenlijk. Hè?
Dus ja, zo zijn er niet veel, maar er zijn er wel enkele.
Je kunt dat niet veralgemenen, je moet niet gaan denken dat iedereen suiker zeker dat er iemand moet naastaan. Dat is helemaal niet waar. Maar ja, dat is nu een van de uitzonderingen. Het is zo aan het moeten.
En wat gebeurt er dan als zoiets optreedt?
Wel ja, als je dan nog niet volledig in coma bent, dan kunnen ze wel rap vloeibare druivensuiker geven. Of een sterk gezoete drank, limonade of cola of iets. En dan gaat dat wel over na een tijdje. En dan moet je natuurlijk nog iets, een boterham eten daarna. Want dan ben je weer de oude.
Is dat zo'n beetje de gouden raad voor de onmiddellijke omgeving van iemand die zoiets krijgt? Dus die zoveel mogelijk suiker toedienen in geconcentreerde vorm?
Als je te weinig suiker hebt natuurlijk. Ja, je kunt ook in coma gaan van te veel suiker. Maar dat is een reactie van dagen eigenlijk. Daar gaat een week of twee weken over dat je zodanig hoog staat eigenlijk. Dat je dan eigenlijk in coma gaat van te veel suikers. Maar dat is een andere zaak.
Wie brengt dat, en ik krijg me dan echt eens tot jou, brengt dat voor u dan meer bekommernis en bezorgdheid mee? En om het dan anders uit te drukken, brengt dat jullie beiden, of heeft dat jullie beiden misschien ook dichter tot elkaar gebracht?
Maar eigenlijk ja, in feite wel, hè, want dus, ik ben hier nogal in wat verenigingen in Maldegem eigenlijk. En als ze zo'n paar nachtelijke comma's maakt, eigenlijk die krab ik een krimp naar, want tenslotte, 's nachts, je moet er dan toch zijn eigenlijk, of je moet wakker worden of zo. Dus als je een keer weg bent, er zijn naar een vergadering of het een of het ander, zit je dan toch te denken, moet zien dat ik op dat uur, want je kent om duur die kritieke uren eigenlijk, dat ligt hem altijd zo tussen bepaalde uren. Je moet ook zeker zien dat ik die uren thuis ben, want het moest een keer zijn dat ze in de coma gaat, je kunt nooit weten. Dat is wel een serieus probleem eigenlijk. Maar dat zal wel terug wel in dat geval misschien uitzonderlijk zijn. Hein? Veel mensen hebben dat niet.
Nee, want onze zoon heeft dat ook nog niet gehad. Dus.
Het enige dat ik zou zeggen, dus iemand die suikerziek wordt, gewoon doen zoals van tevoren. Je gaat sport doen, je gaat alles doen zoals van tevoren. Met uitzondering van je maaltijd, je verzorgen. Dus de nodige voorzorgsmaatregelen nemen en dat moet lukken en dat zal lukken.
Het probleem dat in vele andere gezinnen voorkomt, dat vrouw liefde man wel ziet vertrekken en weet wanneer, maar dat ze niet weet wanneer hij terug gaat landen, dan is ze bij jullie dan toch niet bij.
Soms wel, dat hangt er vanaf eigenlijk hoe frequent die commas opkomen. Als dat een aantal maanden zo, dat is soms geweest met de regelmaat van een klok om de 14 dagen, en soms wat zelfs drie keer in de week, dan staat je nog meer op alert om thuis te zijn natuurlijk. Hè. En dan natuurlijk, als dat dan een maand of twee uitblijft, zult je ook al een keer zeggen, het zal eigenlijk op dat kwartier nu niet op aankomen, maar dat is nu toch wel zo.
Maar nu doe ik meer bloedcontrole 's avonds. Om die coma's min of meer te voorkomen. 'S avonds meet ik hoe hoog het suikergehalte in mijn bloed is, beter. En dan weet ik als ik nog moet inspuiten of niet. En als het te laag is, onder de 100, dan spuit ik niet meer bij. En dan kan ik die coma's min of meer vermijden, toch de laatste tijd.
Dus. Dat is wel min of meer de revelatie nu op het gebied van suikerziekte. Die glucometer, laten we daar misschien straks eens over praten. En ook dan meer over BVS als dusdanig, dat doen we dan wel na de volgende plaat.
Moesten er mensen zijn die eventueel thuis met vragen zitten of iets wensen mede te delen, dan kunnen zij ons natuurlijk altijd telefonisch bereiken, niet rechtstreeks in de uitzending. Dat schijnt volgens Robbie van Gelderen voor volgende maand te zijn. Maar ze kunnen wel dus hun vragen of hetgeen zij te zeggen hebben aan ons meedelen via de telefoon. Dan komt dat ook wel tot zijn recht. Ons telefoonnummer is 050 71 27 05. Kan natuurlijk ook achteraf schriftelijk of zo.
Er blijft niet zoveel tijd meer over om te gaan praten over de Belgische Vereniging voor Suikerzieken. Maar je weet, luisteraar, dat er aan dit programma ook nog een tweede vervolg komt. En dan gaan we praten over specifiek de acties die op touw gezet zullen worden voor suikerzieken. En dan kunnen wij wellicht ook nog iets meer gaan vertellen over BVS. Toch, Magda, een paar woordjes vandaag daar ook over. En dan vooral ook, laat ons eerst eens praten over de kostprijs van suikerziek zijn, is duur. De insuline en wat er ook allemaal bij komt, dat kost heel veel geld. En daar komen jullie toch ook intussen, dacht ik.
Ja, dus u laat er het woord insuline vallen. Dus insuline zelf wordt integraal terugbetaald door het ziekenfonds. Dus daar is geen opleg voor. Maar meer en meer mensen doen er zelf testcontroles. Onder andere urinecontrole, dat valt nog mee in die zin. Maar men gaat langzaam meer over naar een bloedcontrole. Dat gebeurt met teststiksjes en dat kost tussen de 20 en de 25 frank voor één strookje.
Dat is niet veel, zou je zeggen, maar je hebt er wel per dag zo'n tweetal
per dag
nodig.
Tegenwoordig gaan ze meer over naar 2 inspuitingen per dag. Dus dat zijn de patiënten controleren zich ook 2 keer per dag. Dus dat is 50 frank per dag voor de strookjes alleen. Nu, de laatste jaar, moet ik zeggen, gaat men meer over tot het aanschaffen van een glucometer. Dat is dus om het bloedsuiker zeer nauwkeurig te bepalen in het bloed. En dat kost tussen de 9000 en de 9500 frank nu voor de laatste nieuwe glucometers. Daarvan wordt er niets betaald door het ziekenfonds. Wel in sommige gevallen door het Rijksfonds voor Ziekte en Invaliditeit. Daar kun je het aanvragen, het duurt dan wel 2 tot 3 jaar, daar kun je tussen de 4.000 en de 5.000 frank van terugkrijgen, maar kom, al wat je terugkrijgt, heb je. Maar anders, van het ziekenfonds wordt er hier voor testmateriaal niks terugbetaald. Wij zijn daarvoor het enige land in de omtrek. Nederland betaalt terug, Frankrijk betaalt terug, Duitsland betaalt ook terug. En het wordt geschat dat dus een diabetespatiënt toch tussen de 25.000 en de 40.000 frank per jaar extra kosten heeft. Het dieet een beetje ingerekend, hoor, dat wel.
Wat maakt die glucometer nu zo belangrijk?
Dus dat je onmiddellijk kunt weten hoeveel suiker in je bloed is. Als je dus urinecontrole doet, is dat een controle van een paar uur van voordien, omdat je urine dus 2 tot 3 uur opspaart. En je kunt dus een negatieve reactie hebben in de urine, en als je bloedcontrole doet, dan staat je suiker, of een positieve reactie hebben in de urine, en als je dus je bloedsuiker controleert, dan gaat je geen hypo gaan. Dus dat is iets dat veel rechtstreeks en veel betrouwbaarder is. Mm-hmm. Daarvoor ook is dat goed dat die Belgische Vereniging voor Suikerzieken bestaat, want anders kost dat instrument tussen de 15.000 en de 16.000 frank. Maar als je lid bent van BVS, en voor de streek hebben wij nu sinds het jaar nou dus BVS Meetjesland opgericht, dus je kunt lid worden van BVS Meetjesland, door bijvoorbeeld je lidgeld in Meetjesland te komen betalen, en wij betalen dat integraal door aan het Nationaal Verbond. Maar dan hebben wij de naam van de patiënten van het Meetjesland. Mm-hmm. Als de mensen dat rechtstreeks aan hen betalen, het Nationaal Verbond, wij zijn ook gebonden aan het beroepsgeheim en de Nationale Vereniging mag dat niet doorgeven. Dus de mensen hebben er alle belang bij, ook voor het aankopen van het testmateriaal. Scheelt dat enorm veel, buiten dat je het anders moet aanschaffen. Mm-hmm. Nee. En ook voor inlichtingen, dus het is ook eerst en vooral opgericht voor een opvang van de suikerzieken. Ook voor het goedkoop aan de man brengen van het testmateriaal en zo meer. Maar er is ook nog veel lectuur vooral, die dus interessant kan zijn, over van alles en nog wat. Bijvoorbeeld met diabetes naar school, voor de kinderen. Dat is vooral gericht voor het onderwijs en personeel, hoe ze moeten reageren als een kind zo of zo doet. Dan worden er ook van nationaal vereniging uit, worden er kinderkampen georganiseerd, worden skikampen georganiseerd, wandelkampen die heel veel succes hebben, dat is dan in de zomer. En vanaf 87 gaan wij ook in het Meetjesland een kinderkamp organiseren. Dat zal in het Leen zijn in Eeklo. Mm-hmm. Maar daarvoor moeten we nog verder uitwerken om concreet data en zo meer op te richten. Het zal wel eerst de 11 van augustus zijn, omdat er anders nationale kampen zijn, maar daarvoor gaan we ons best doen om dat te punt te krijgen voor het groot verlof nu.
Ja, wat de BVS allemaal doet voor de aangesloten leden, daar horen wij ook de volgende keer nog wel meer over. Misschien tot slot, Cécile, wat betekent die glucometer voor jou en voor jouw zoon?
Dat is een enorme steun voor mij. Ik zou mijn glucometer niet meer kunnen missen, want ja, je kunt er hypo's mee vermijden, je kunt weten hoeveel je moet inspuiten. Kom, het is een enorme steun.
Je hebt zekerheid, hè. Ja. Binnen de minuut weet je hoe je staat eigenlijk. Hè. Dus, dat duurt 1 minuut. Er is een strookje met een reactiepapiertje op, waar je een druppel bloed op doet. En je steekt dat erin, dat wordt gemeten. En dus je weet direct, ja, ik sta 45 of ik sta 90 of ik sta 300. Dus je hebt het nou vast en dan kun je reageren met je spuit. Eventueel moet ik bijspuiten of moet ik een boterham eten en die spuiten. Dus het, ja, je hebt dan toch iets. Hè. Terwijl je dat gevroegen dat, ja, nauwelijks met een pilletje kunt je urine controleren. Was negatief, je was content, maar 3 minuten nadien, die kon je gewoon in de coma zitten.
Het vraagt wel een systematische controle. Je moet dus wel eigenlijk de nodige zelfdiscipline aan de dag leggen. Kan dat ook voor sommige jonge mensen, die misschien van nature uit al minder met regelmaat te maken hebben, of er willen mee te maken hebben, kan dat soms geen probleem zijn?
Dat zou kunnen, hè. Dus dat discipline is natuurlijk noodzakelijk om daarmee te werken. Je moet regelmatig zijn, regelmatig proberen te leven en zo verder. Eigenlijk leven zoals iedere gezonde mens moet leven.
Jongere mensen zijn ook niet zo vooruitziend.
We gaan even de micro naar jou brengen.
Jongere mensen zijn ook niet zo vooruitziend dat ze de problemen van later niet voldoende in het oog houden. Als ze zich nu goed verzorgen, regelmatig controleren en zo meer, kunnen ze veel problemen van later voorkomen. En dat is natuurlijk van groot belang. He. Als ze zich nu goed voelen, zoveel te beter. Maar je moet je leven lang je zo goed mogelijk kunnen voelen. En dat gaat beslist als je dus goed en regelmatig controleert. En regelmatig leven leidt. Ik kan niet zeggen, een jonge man mag ook wel een keer een pintje bier gaan drinken. Maar niet uitzonderlijk veel of toch zo regelmatig mogelijk leven.
Wat ik er nog zou willen aan toevoegen eigenlijk, dat vind ik wel spijtig, dat dus die testen eigenlijk, dat ons persoonlijk zoveel geld kost. Hè. Dus het is natuurlijk voor uw bestwil, dat beseffen we heel goed eigenlijk, maar als je het eigenlijk niet zou doen, en je wordt 1 of 2 keer in de jaar opgenomen in een ziekenhuis, om dan terug op het punt gesteld te worden, zou dat waarschijnlijk de ziekenkas, zoals het in de volksmond zeggen, een hoop geld kosten, misschien 100, 200.000 frank, terwijl wij nu alles uit onze eigen zak doen, en ja, je krijgt er niks van terug.
Onze tijd is opgebruikt. Tot besluit van dit programma misschien toch nog even duidelijk zeggen aan de mensen die nu luisteren, die misschien ook met suikerziekte te maken hebben, misschien ook nog niet zo lang daarmee te maken hebben. We hebben vandaag nu gepraat, ja, vooral ook over de beperkingen en zo. Dat ligt een beetje in de aard van het programma. Veel minder over al de leuke dingen die zo'n gezin ook kan doen als alle andere mensen. Jullie zien er ook zeer goed uit, het is een gewoon leven. Het is te leven met suikerziekte. Misschien inderdaad, dat dan nog even benadrukken ook.
Inderdaad, eigenlijk, je moet het niet bij de pakken blijven zitten eigenlijk. Hè. Dus het is best te doen. Het is best te doen, hè. Dat is, ja... Waarom zou je eigenlijk met uw kop in de grond lopen? Dus je kunt ronduit eigenlijk veel zaken of de meeste zaken doen zoals gelijk een gelijk wie.
We hebben al begrepen dat suikerzieken er alle belang bij hebben om aan te sluiten bij BVS. En dat kunnen zij doen voor 450 frank per jaar, staat hier. En ze kunnen dat doen bij u mevrouw, Magda Bouwens is dat, de Sutter Bouwens, Gravin Johannalaan 12 de Eeklo. Ze kunnen ook eens voorafgaandelijk telefoneren. Mevrouw is altijd bereid om de nodige uitleg te geven over BVS. En haar nummer is dan 091 77 20 91. Dus 091 77 20 91, Gravin Johannalaan, nummer 12, te Eeklo.